We lezen met elkaar uit Johannes 14, Johannes 14, vanaf vers 15. Johannes 14, vanaf vers 15. Wij geloven dat heel de Heilige Schrift is geïnspireerd door de Heere God. Zo ook het gedeelte in Johannes 14 vanaf vers 15 waar wij lezen. Als u mij lief hebt, zegt de Heere Jezus, neem dan mijn geboden in acht. Johannes 14 vers 16, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef. En u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Dan lezen we ook nog uit Johannes 16, Johannes 16 vanaf vers 5. Johannes 16 vanaf vers 5. Waar wij lezen, de Heer Jezus is aan het woord en hij zegt, nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig. Het is beter voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Nou, tot zover deze woorden uit de Heilige Schrift. Iedereen heeft een vriend nodig. Iedereen. De meest meelijwekkende uitspraak die ik in mijn leven gehoord heb, luidt: ik heb in de hele wereld niet één vriend. Een wereld met 7 miljard mensen. En niet één vertrouweling, één vriend hebben. Wat een intriest feit. Natuurlijk kun je je afvragen, wat kunnen wij nou voor zo iemand doen? Natuurlijk kunnen we erop wijzen dat de Heere God voor ons een vriend wil zijn. Net zoals hij dat was voor Mozes, zoals we in Exodus 33 vers 11 lezen. Daar staat dat de Heere als een vriend met Mozes sprak. Wat geweldig. Dat die grote, onzagwekkende, soevereine, allerhoogste majesteit van hemel en de aarde met een mens kan spreken zoals een vriend spreekt. Indrukwekkende woorden, moet je ze tot je laten doordringen. Op gelijke wijze sprak de Heere ook met Abraham. Van Abraham lezen we dat hij een vriend van God wordt genoemd. Jacobus 2 vers 23, een vriend van God. En we zinnen ook regelmatig, welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welke voorrecht dat ik door hem steeds tot God mag gaan. En we zouden tegen die vriendloze mensen willen zeggen dat de Heere onze vriend wil zijn. En dat de vriendschap van de Heere met ons door de Heilige Geest gestalte mag krijgen. Want de Heilige Geest is de geest van de Vader en de Zoon. En die geest woont in ons door het geloof. En hij wil onze vriend zijn. Maar op een of andere manier lijken de mensen daar niet altijd mee geholpen. Misschien dat er ook in jouw leven, ondanks deze wetenschap, toch momenten zijn dat je je hopeloos eenzaam voelt. Dat je tegen de muur kunt opklimmen, zoals de eenzaamheid op je afkomt. Ik hoop dat je op de hoogte bent van de waarheid dat de Heilige Geest een vriend wil zijn. En toch, toen het erop aankwam, toen je het nodig had, toen heeft het je niet geholpen. Hoe kan dat nou? Waarom heeft het je niets gedaan? Nou, een van de antwoorden zou kunnen zijn dat je mogelijk heel misschien niet weet wie de Heilige Geest is. Ja, je gelooft in een drie-enig God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest, velen weten de Heilige Geest niet te plaatsen. Misschien ook heb je kennis van de Heilige Geest, maar heb je de kennis die je over hem hebt opgedaan door de jaren heen dat je de Heere mag kennen uit genade, heb je die kennis niet toegepast in je leven? Nou, laten we vandaag proberen om iets aan die situatie te doen, door met elkaar gewoon eenvoudige Bijbelstudie te doen. We gaan de Bijbel lezen met elkaar. En we stellen onszelf de vraag, wie is de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest? En als eerste leren we vanuit de schrift dat de Heilige Geest een persoon is. De Heilige Geest is een persoon. Dat zegt u misschien niet zoveel, maar het is wel uitermate belangrijk voor ons geestelijk leven om te weten dat de Heilige Geest een persoon is. Dr. Torrey, een Amerikaanse evangelist en bijbelleraar uit de voorgaande eeuw, had de gewoonte om in bijna iedere stad waar hij kwam om een serie lezingen te houden, ook een avond te besteden aan de persoon en het werk van de Heilige Geest. En hij schrijft in zijn boek dat hij dat altijd een van de moeilijkste avonden vond. En toch, aan het einde van deze avonden, waarin hij had gesproken over het werk en de persoon van de Heilige Geest, kwamen er meer mensen naar hem toe om te vertellen van ontvangen zegen dan naar welke andere avond ook. Nou, misschien zegt dat wel iets over het belang van dit ogenschijnlijk technische onderwerp. Onze persoonlijke betrekking met de Heilige Geest is de basis van het geestelijk leven. Je kunt geen goed geestelijk leven hebben wanneer je geen goede verhouding hebt met de Geest van God. Geestelijk leven en de Geest van God horen bij elkaar. Ook denk ik dat het gezien de tijd waarin wij leven belangrijk is om een dergelijk onderwerp te bespreken. Want er wordt van alle kanten, bewust of onbewust, moeite gedaan om de Heilige Geest van God van zijn persoonlijkheid te beroven. Om hem te reduceren tot een kracht. Een of andere onpersoonlijke energie. En dat is een belangrijk verschil. Je hebt wel van die Star Wars films waarin voortdurend gesproken wordt over de Force. En mensen zijn bijna geneigd om dat ook, zeg maar, een vertaalslag te maken. De Force, de kracht, de energie, als de, zijnde de Heilige Geest. Vreselijk. De Satan wil ons heel graag doen geloven dat de Geest van God geen levende persoon is, dat hij niets meer is dan een in ons alle aanwezige kracht of energie. En dat wij mensen een soort uitvoering zijn van het goddelijke en daarmee God. De persoonlijke God is dood, lang levende God in ons. Dat is in feite de hele New Age theologie. Wat in feite niets anders is dan in het nieuw gestoken Oosters heidendom. Oosterse religie, maar nu in een andere verpakking, een ander jasje. En het is opvallend dat deze dwaling zich reeds vroeg in de kerkgeschiedenis heeft voorgedaan. Zo was het rond het jaar 320 na Christus dat een zekere prediker uit Alexandrië in Egypte leerde dat de Heilige Geest niet meer was dan een uit God voortvloeiende onpersoonlijke energie. Geen persoon, maar een uit God voortvloeiende kracht. Maar deze leer werd in 381 met kracht verworpen op het concilie te Constantinopel. Door de eeuwen heen hebben bijbelgetrouwe uitleggers, leraren van het woord, de Heilige Geest geëerd als God en als persoon, gelijk aan de Vader en gelijk aan de Zoon. En het is van fundamenteel dat wij dit begrijpen, anders wordt je geestelijk leven een fiasco. Je moet een goede verhouding hebben, relatie met de derde persoon van de heilige drie-eenheid, de Heilige Geest, voor het geestelijk leven. Nu, wanneer wij zeggen dat de Heilige Geest een persoon is, bedoelen wij daarmee niet dat hij een lichaam heeft van vlees en bloed, want dat heeft hij niet. Niet het lichaam is kenmerkend voor de persoonlijkheid, maar de kenmerken van een persoonlijkheid zijn verstand, emoties en een wil. Verstand, emoties, het gevoelsleven en een wil. U als persoon wordt daardoor gekenmerkt. U heeft intellect. U heeft een gevoelsleven, een emotioneel leven. En u heeft een wil. En het feit dat je kunt denken, voelen en beslissen, maakt dat u een persoon bent. En de Heilige Geest doet alle drie. En ik wil dat maar gewoon met een aantal tekstgedeelten onderbouwen. Allereerst, de Heilige Geest denkt. De Heilige Geest denkt. In 1 Korinthe 2 vers 11 schrijft Paulus: wie toch onder de mensen weet wat in de mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is, zo weet ook niemand wat in God is. Niemand weet wat de gedachten van God zijn, dan de geest van God. Hier wordt het weten, kennis, aan de Heilige Geest toegeschreven. Hij kent Gods belangen. Hij kent Gods gedachten. Sterker nog, in de Bijbel, de hele Bijbel, dat is de weerslag van Gods gedachten. En de Heilige Geest heeft Gods gedachten in de schrift middels de schrijvers geïnspireerd. Hij heeft kennis van Gods gedachten. Hij wordt ook de geest van raad en kennis genoemd. Jesaja 11 vers 2. De geest van raad en kennis. De Heilige Geest heeft niet alleen verstand, hij heeft niet alleen kennis, maar hij heeft ook emoties. Hij heeft gevoel. Efeze 4 vers 30 zegt, u kent waarschijnlijk die tekst van buiten: bedroef de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Dat woord bedroef, dat is ook kwetsen. Beide tarten. Maar ook bedroeven. En waaruit we leren, bedroef de Heilige Geest Gods niet. Wij kunnen hem bedroeven. Wij kunnen hem tarten. Door onze zonde. Kwetsen. Beledigen. Met onze zon. Een onpersoonlijke, deze tafel is een onpersoonlijke kracht. Wat ik ook doe. Deze tafel wordt niet beledigd of bedroefd. Omdat ik op hem sla. Maar dit is allemaal energie. Dit is een onpersoonlijke kracht. En als je in de open haard gooit, zie je dat er een hele hoop energie vandaan komt. Maar het is onpersoonlijk. Het is onpersoonlijk. Dus de Heilige Geest voelt. En waarom? Omdat hij een persoon is. Ook heeft de Heilige Geest een wil. Hij neemt beslissingen. Hij maakt keuzes. Hij beslist bijvoorbeeld wie welke gave krijgt in het lichaam van Christus. En 1 Korinthe 12 vers 11 lezen we met betrekking tot de gave, dat hij deze toedeelt gelijk hij, de Heilige Geest, wil. Dat de gave die u heeft, dat is die bijzondere bekwaamheid die God u gegeven heeft bij uw wedergeboorte, op het moment dat u tot de Heer Jezus kwam om het lichaam van Christus te dienen. Die bijzondere bekwaamheid heeft de Heilige Geest u gegeven. Hij heeft besloten, de keuze gemaakt om u een gave te geven. De Bijbel noemt ongeveer het Nieuwe Testament 20 gaven. Romeinen 12, 1 Korinthe 12, Efeze 4 en 1 Petrus 4. Dat zijn de vier lijstjes in het Nieuwe Testament waarover gaven wordt gesproken. En de Heilige Geest heeft u één van deze gaven, of twee van deze gaven, gegeven. Hij heeft alle kenmerken van een persoonlijkheid. Hij denkt, hij heeft verstand, hij heeft emoties, hij heeft een wil. En daarbij doet de Heilige Geest dingen die alleen door een persoon gedaan kunnen worden. Zo geeft hij bijvoorbeeld leiding. U kent allemaal waarschijnlijk die tekst naar Romeinen 8 vers 14, waar staat: allen die door de Geest Gods geleid worden zijn zonen Gods. Dan moet je daar wel iets bij vertellen, want die tekst wordt nogal eens geciteerd in relatie tot het verstaan van Gods wil voor ons leven. In Romeinen 8 wordt die tekst gebruikt om duidelijk te maken dat de Heilige Geest, alle die door de Geest Gods geleid worden, hoezo geleid worden, alle die door de Geest Gods geleid worden in het nee zeggen tegen de zonde, nee, die met breken, het breken van met de zonde. De Heilige Geest leidt ons om met de zonde te breken. Want dat is het onderwerp van Romeinen 8. Het heiligingsleven. Het overwinningsleven. Dat is het onderwerp. En de Heilige Geest leidt je ertoe om de zondemacht daarmee te breken in je leven. Om nee te zeggen tegen de zonde. Alle die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Daaruit blijkt ook, hè, dat je een zoon, een kind van de levende God bent geworden. Maar natuurlijk is het ook zo dat de Heilige Geest ons gewoon op de praktijkvloer van het dagelijks leven leidt. Bij de beslissingen die we moeten nemen, bij de dingen die we moeten doen. Maar hij geeft dus leiding. En dat kun je alleen maar zeggen van een persoon. Een persoon leidt je. Ook onderwijst de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft onderwijs. En 1 Korinthe 2 vers 13 lezen we, 1 Korinthe 2 vers 13, hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn. Door de Geest geleerd. Hij onderwijst. Nou, een onpersoonlijke energiebron, dames en heren. Een onpersoonlijke kracht kan geen onderwijs geven. Deze tafel onderwijst niet. Geeft, kan niet niks verklaren. Kan geen licht ergens opwerpen. De enige die dat kan in ons leven is de persoon van de Heilige Geest. En daarbij overtuigt hij ook. En ook dat is een typisch kenmerk van de persoonlijkheid. Van persoonlijkheid, het overtuigen. Johannes 16 vers 8. Als hij komt, de Heilige Geest, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en veroordeel. Hij overtuigt. En alleen een persoon kan dat. En ook bidt hij. De Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nogmaals, een onpersoonlijke kracht kan dat niet. En ten overvloede ook geeft de Heilige Geest opdrachten. In Handelingen 13:2 lezen we: toen zij de Heilige Geest, dus de Heilige Geest spreekt, toen zij de Heilige Geest, zonden wij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Wie deed dat? Wie gaf die opdracht? De Heilige Geest van God. Hij zendt de twee beste krachten uit de gemeente van Antiochië om zendingswerk te gaan doen in de naam van de Heer. Wie doet dat? De Heilige Geest. Hij geeft opdrachten. Nou, daarnaast doet de Heilige Geest vele andere dingen in de schrift, waardoor zijn persoonlijkheid onomstotelijk vaststaat. Hij heeft dus de kenmerken van persoonlijkheid. Hij doet de dingen die alleen door een persoon gedaan kunnen worden. En ten derde, hij wordt ook als een persoon behandeld. Hij wordt als een persoon behandeld. Zo kun je bijvoorbeeld tegen hem liegen. Denk aan Ananias en Safira. Petrus zegt tegen Ananias: waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen? Met zijn onpersoonlijke kracht kun je niet bedriegen. Je liegt tegen een persoon. En ook kan de Heilige Geest verzocht worden, want even later komt Safira komt binnen. En Petrus zegt tegen haar: Safira, hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des Heren te verzoeken? Je kunt de Geest van God verzoeken. En ook kun je verzetten tegen de Heilige Geest. Ik hoop niet dat iemand van u dat op dit moment doet. Je verzetten tegen de Heilige Geest. Maar dat kan wel. Stefanus zei tegen zijn beulen: hardnekkige en onbesnedene van de hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Handelingen 7 vers 51. En dat zei hij tegen de theologen, de geestelijke elite van zijn tijd. Gij verzet u tegen de Heilige Geest. Ik hoop niet nogmaals dat sommigen van u dat doen. Mogelijk dat je vanuit
in je persoonlijke Bijbelstudie of vanuit de prediking van afgelopen zondag bent aangesproken door de Heer. En door zijn geest heeft God door zijn woord gesproken. En je had op dat moment het voornemen om gehoorzaam te worden en ermee aan de slag te gaan. Maar het is tot nu toe nog niet gebeurd. In feite is dat een vorm van verzet. Ga aan de slag met datgene wat de Heer door zijn woord en geest gesproken heeft. Afgelopen zondag in de prediking van zijn woord. Maar nogmaals, je kunt je alleen tegen een persoon verzetten. Een onpersoonlijke kracht. Daar kun je niet tegen verzetten. Ten vierde, er worden persoonlijke voornaamwoorden voor de Heilige Geest gebruikt. Persoonlijke voornaamwoorden. De Heilige Geest is niet een iets. Maar de Heilige Geest is een iemand. Als de Heere Jezus over de Heilige Geest spreekt, dan spreekt hij nooit over een het. Net zo min als je over je vrouw spreekt, als het mens, zeg maar. Dat doe je niet. Het mens. Ja, dat doe je misschien als je boos bent. En daarmee, weet je, en dan neem je enorme afstand. Het mens. Dan neem je enorme afstand. Ik geloof nog nooit dat ik zo over mijn vrouw gesproken heb trouwens. Moet je ook maar niet doen ook. Het Griekse woord voor geest is pneuma. Pneuma. En dat is onzijdig. En de taalkundige regel eist daarom het onzijdige, onpersoonlijke voornaamwoord het. Pneuma moet eigenlijk voorafgegaan worden door het. Maar in de Bijbel zien we dat deze taalkundige regel, de grammaticale regel, bewust wordt overtreden en het persoonlijke hij wordt gebruikt. Dus de regels van de grammatica worden overtreden om duidelijk te maken dat de Heilige Geest een persoon is. De Bijbel laat hier niet de minste twijfel over bestaan. De geest die uitgegaan is van de Vader en de Zoon, is een persoon. Nu zit je misschien hier en je denkt bij jezelf, waar maakt hij zich druk over? Wat maakt het allemaal uit? Nou, die vraag wil ik proberen te beantwoorden. Nogmaals, omdat wij nooit de betekenis van de Heilige Geest in ons leven kunnen begrijpen, tenzij wij de betekenis van deze waarheid begrijpen. Want de persoonlijke betrekking met de Heilige Geest is de basis van het geestelijk leven. Alles blijft het werkelijk sukkelen in je leven. En dat willen we niet. En daarom geeft deze geestelijke groeiavonden. We willen de schrift openen. We willen al deze waarheden communiceren, uitdragen. Zodat u een wetend christen bent. Kennis hebt van het heilige woord van God. Ook omtrent de derde persoon van de heilige drie-eenheid. God de Heilige Geest. Maar goed, voordat ik hierop inga, wil ik eerst nog laten zien dat hij niet alleen een persoon is, maar dat hij ook God is. De volgelingen van die Arius uit Alexandrië, waar ik het zojuist over had, leerden dat de Heilige Geest een geschapen, onpersoonlijke kracht is. Niet van eeuwigheid gelijk aan de Vader en de Zoon, maar een of andere geschapen superengel of iets dergelijks. Nou, ook deze dwaalleer is tijdens datzelfde concilie in Constantinopel in 381 na Christus krachtig weersproken. En terecht, want door de hele Bijbel heen wordt hij de geest van God genoemd. En op zich zou dat genoeg moeten zijn om hem ook als God te erkennen en te belijden. Hij wordt op een aantal plaatsen ook God genoemd. Er is een rijk Bijbels getuigenis aangaande de godheid van de Heilige Geest. Zo bezit de Heilige Geest bijvoorbeeld de eigenschappen van God. De Heilige Geest bezit de eigenschappen van God. Hij is almachtig. Alleen God is almachtig, maar ook de Heilige Geest is almachtig. Job zegt bijvoorbeeld, de Geest Gods heeft mij gemaakt. Nou, je moet almachtig zijn om een mens te kunnen maken. En Job zegt, de Geest Gods heeft mij gemaakt. Nu, we weten dat de Vader de schepper wordt genoemd. En in Johannes 1 en Colossense 1 vers 15 in Hebreeën 1 wordt ook de Zoon schepper genoemd. En hier leren wij dat ook de Geest Gods de schepper is. De Geest Gods heeft mij gemaakt en dat zegt meteen dat hij almachtig is. Daarbij zei de Heer Jezus, wat uit vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Daarmee doelend op de wedergeboorte. Ook het verkrijgen van het eeuwige leven, niet alleen menselijk leven, maar ook het eeuwige leven, is een werk van de Heilige Geest. Een soeverein werk van de Heilige Geest. De Geest Gods heeft mij gemaakt, zegt Job. Dat zouden wij ook mogen zeggen. En het is door de Geest van God dat wij wedergeboren worden. Hij doet het, omdat Hij God is. Maar Hij is niet alleen almachtig, Hij is ook alwetend. De Bijbel zegt, want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Alle dingen, Hij weet alle dingen. Zelfs het diepste, in de diepten van de Heere God. De Geest weet daarvan. Waarom? Omdat Hij God is, omdat Hij alwetend is. Ook is Hij alomtegenwoordig. U kent allemaal die tekst uit Psalm 139. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, gij zijt daar. Maakte ik het dodenrijk tot mij sponde, gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad. Ging ik wonen aan het uiterste van de zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden. Uw rechterhand mij vastgrijpen. Zijde ik, duisternis mogen mij overvallen. Dan is de nacht en licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u. Maar de nacht ligt als de dag. Nou, zo gaat het nog even door. Maar over wie wordt dat gezegd? Over de Heilige Geest. De Heilige Geest. Hij is altijd bij ons. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Er is geen plaats waar de Heilige Geest niet is. Hij is alomtegenwoordig. En ook leert de Bijbel dat Hij eeuwig is. De schrijver aan de Hebreeën noemde Hem in Hebreeën 9:14 de eeuwige Geest. Zoals de Zoon eeuwig is, zoals de Vader de eeuwige is, zo is ook de Heilige Geest de eeuwige Geest van God. En dit is zomaar een greep uit de vele Bijbelgedeelten die de eigenschappen van God de Vader en God de Zoon ook aan God de Heilige Geest toeschrijven. En daarbij wordt de Heilige Geest ook heel concreet God genoemd. In Handelingen 5:3 zegt Petrus tegen Ananias: waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Nou, tegen wie had Ananias gelogen? Tegen de Heilige Geest. En wie is de Heilige Geest volgens vers 5? God. Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. De Heilige Geest is God. En Hem komt dezelfde eer, dezelfde aanbidding, dezelfde eigenschappen, dezelfde glorie. Hem komt toe alles wat de Vader en de Zoon toekomt. Voor een grote groep mensen levert dit nogal wat problemen op. Want zij vragen zich af, hoe kan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest God zijn? Hoe kunnen zij alle drie God zijn? Want er is toch maar één God. Dat is toch onlogisch? Ik ben de eerste om toe te geven dat het onlogisch is. Maar wij leven niet bij logica, maar bij de geopenbaarde waarheid van Gods woord. En dat overstijgt de logica. Er is iets wat belangrijker is, gezaghebbender is dan logica. En dat is datgene wat de Heer in zijn woord zegt. En de Bijbel leert dat zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest God zijn. En dat er toch maar één God is. De belijdenis van Israël is: hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Deuteronomium 6 vers 4. Er is maar één God. Eén God. Ik kan dat niet begrijpen. Misschien dat er op een toekomstige dag, wanneer we bij de Heere mogen zijn, dat we het wel zullen begrijpen. Maar dat is het getuigenis van de Heilige Schrift aangaande onze God. Dat woordje God, hoor Israël, de Heer is onze God, dat is het Hebreeuwse meervoudige Elohim. Er staat dus letterlijk hoor en dan staat er JHWH. Dat is het tetragrammaton. Hoor Israël, de Heere, Yahweh, is onze Elohim. Dat staat er. En dat woordje Elohim, dat is meervoud voor God. In het Hebreeuws. Als er Eloha had gestaan, de Heer is onze Eloha, dat is enkelvoud. Maar er staat in het Hebreeuws, hoor Israël, Yahweh, Onze Elohim is één Yahweh. Is één. Eén Yahweh. Dus dit kun je niet even afdoen als zijnde, oh, dat is het koninklijk meervoud. Dat is vreemd aan de Hebreeuwse tekst en het Hebreeuwse denken. Daarbij is dat iets wat al veel later in de geschiedenis opgekomen is. En het gaat hier om de meervoudigheid van de Godheid. Elohim, onze ene God, bestaat in drie onderscheiden personen. Wij geloven dit met heel ons hart. Niet omdat we het kunnen begrijpen, maar omdat de Heer zich zo bekend maakt. In feite lees je meteen in die magistrale openingswoorden in Genesis 1. In het beginne schiep, en raad eens wat er dan voor woord staat. Elohim. In het beginne schiep God Elohim, niet Eloha enkelvoud, maar Elohim meervoud. Als je het letterlijk zou vertalen, in de beginne schiep Goden de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde, broeder, over de aarde. Reeds in de eerste openingsvers, dat magistrale hoofdstuk in Genesis 1, stelt de Heere God zichzelf voor als de drie enige God. Dat blijkt ook uit het vervolg, waar het meervoud ons drie keer, meen ik, genoemd wordt. Waar staat, laat ons mensen maken naar ons beeld als ons gelijkenis. Nogmaals, dat heeft niets met koninklijk meervoud te doen. Dat zegt iets van de Godheid. De Heere God bestaande in drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En toch één God. Ik begrijp het niet, maar ik geloof het wel. En dat gaat boven de logica uit. Daarom dat Hebreeën 11 zo'n mooie tekst is. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Het geloof gaat boven de logica uit. Goed, het Bijbels getuigenis aangaande de Godheid van de Heilige Geest is ontegensprekelijk duidelijk. Hij is een persoon en hij is God. Goed, nu de vraag, nou en, waar maken we ons druk over? Wat maakt het uit of de Heilige Geest een persoon of God is? Wat doet dat ertoe? Wat voor verschil maakt het uit? Nu, het verschil zit hem in de realiteit dat de Heilige Geest in ons woont. En ik wil graag met u lezen nu Johannes 14 vers 16. Johannes 14 vers 16. En misschien dat ik aan Henk even mag vragen om een glaasje water. Johannes 14 vers 16. Laten we de schrift zelf aan het woord. In Johannes 14 vers 16 zegt de Heere Jezus: en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster, helper, geven, om in eeuwigheid bij u te zijn. De geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Heeft u dat gelezen? Hij blijft bij u in, wat staat er dan? Eeuwigheid. De inwoning van de Heilige Geest is voor tijd en eeuwigheid. Nu laat me op dit punt het volgende zeggen. Toen u uit genade en door het geloof, onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, uw vertrouwen hebt gesteld op de Heere Jezus Christus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven, op datzelfde moment, mannen en vrouwen, heeft de Heilige, bent u gedoopt met de Heilige Geest. Of anders gezegd, heeft u de volheid van de Heilige Geest ontvangen. Bent u gedrenkt met de Heilige Geest. Heeft u hem in zijn volheid ontvangen. 1 Korinthe 12 vers 13 zegt: want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije. En dan zegt hij, en allen zijn wij met één geest gedrenkt. En let u goed op, dat zegt hij tegen de meest vleeselijke gemeente van het Nieuwe Testament. In zoverre je daar zo van kan spreken. Maar er kwamen zaken voor zoals er niet in de wereld voorkwamen. Het was ronduit een vleeselijke gemeente. En toch schrijft Paulus aan deze vleeselijke gemeente in Korinthe 12, 13. En jullie allen, de gelovigen daar, zijn met de geest gedrenkt. En in Romeinen 8 zegt Paulus, let goed op, als je de geest van Christus niet hebt, indien iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Een andere tekst daarover is, ik zal hem verder niet citeren, maar u kunt hem opschrijven, Efeze 1 vers 3 en 4, of vers 13 en 14, waar ook staat dat wij, toen wij het evangelie hoorden en tot geloof zijn gekomen, de Heilige Geest hebben ontvangen. Ik zou u 20 teksten in het Nieuwe Testament kunnen laten lezen waar dezezelfde waarheid staat. Het is een avondvullende studie, maar we zouden gewoon systematisch met elkaar dat kunnen uitlezen. Dit is belangrijk voor u om te weten. Het is uitermate belangrijk. Want er zijn ook broeders en zusters van ons. En ik geloof vast dat het broeders en zusters zijn. Maar die er een tweede ervaringenleer op nahouden. En die zeggen dat iemand nadat hij tot de Heer Jezus is gekomen. Nadat hij wedergeboren is. Alsnog gedoopt moet worden met de Heilige Geest. Broeders en zusters. Dit is pertinent niet waar. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Je kunt helemaal niet een christen zijn, wanneer je niet de volheid van de Heilige Geest hebt ontvangen. En het is onzin om te zeggen dat je de Heilige Geest wel hebt ontvangen, maar je hebt een gedeelte van hem ontvangen. Maar je moet nog de volheid ontvangen. Dat hele idee dat je een gedeelte van de Heilige Geest zou kunnen ontvangen, en later dan de volheid, is vreemd aan de schrift. Alsof, en ik huiver bij het idee, de derde persoon van de heilige drie-eenheid in partjes verkrijgbaar is. Onzin. Dit is onzin. Wij ontvangen de volheid van de Heilige Geest. En nou leren wij hier in dit tekstgedeelte dat we de Heilige Geest mogen ontvangen om tot in eeuwigheid bij ons te zijn. Tot in eeuwigheid bij ons te zijn. Wat een geweldige waarheid. Deze nieuwe relatie, deze permanente inwoning van de Heilige Geest, zegt Jezus, zal tot in eeuwigheid doorgaan, zal nooit ophouden, nooit verminderen. Het zal een blijvende relatie zijn met God, de Heilige Geest. En wij geloven nogmaals dat de Heilige Geest in elke waarachtige gelovige blijvend woont. Daar moet je eens over nadenken. De Heilige Geest staat op dit moment naast u. Sterker nog, hij woont in u. Een goddelijk persoon. Niet een of andere vage, onbeschrijfelijke, onpersoonlijke macht of kracht. Maar een almachtige persoon. Uw parakletos, uw trooster. Uw advocaat, uw helper, uw raadsman, uw verdediger, uw onderwijzer, uw bemoediger. En, ik zeg het met de grootste eerbied, uw vriend. Jezus zei, hij is tot u, of bij u, tot in der eeuwigheid. Wat een geweldige bemoediging. Natuurlijk, hij heeft geen lichaam. Je kunt hem niet voelen. Je kunt hem niet met je oren horen, maar hij is er wel. Net zo reëel als de persoon die op dit moment naast u zit. De aanwezigheid van de Heilige Geest staat gelijk aan de aanwezigheid van Jezus toen hij nog op aarde was. Ik ga het nog een keer zeggen. De aanwezigheid van de Heilige Geest staat gelijk aan de aanwezigheid van de Heer Jezus toen hij nog op aarde was. Voor het geval u het gemist heeft, ga even terug naar de tekst. Johannes 14 vers 16. Buig uw hoofd, lees het maar. Daar staat, de Heer zegt, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Een andere trooster. Dus de Heer Jezus zegt, eigenlijk zegt de Heer Jezus eerst, kijk, het is beter voor u, het is nuttig voor u. Dus wij zeggen nog wel eens zo onder elkaar, wat zou het geweldig zijn als de Heer Jezus hier zou zijn. Ik heb het wel gebeden. Heer Jezus, als u hier op aarde zou zijn, ik zou alle heggen en stekken gaan. En ik zou met deze man of vrouw, vaak een zieke persoon, zou ik voor u neerleggen en zeggen, Heiland, leg uw hand op hem of haar. Wilt u dat doen zoals tijdens uw omwandeling hier op aarde? Dat begrijp je, dat begrijp je. Maar let nu goed op. Let nu goed op wat hier staat. De Heer Jezus zegt, het is beter voor u, het is nuttig voor u. Waarom dat ik wegga? Nou zegt hij, omdat er een andere trooster komt. Let u goed op, dat woord ander. Je hebt een ander van een ander soort. En je hebt een ander van hetzelfde soort. De Heer Jezus spreekt hier niet over een andere trooster van een ander wezen, van een ander soort. Nee, het gaat hier om een ander van hetzelfde wezen. Van hetzelfde soort. God. Van mijn wezen, zegt de Heer Jezus. Een andere trooster van hetzelfde wezen als ik ben, zegt de Heer. En dan zegt hij een andere trooster. En dan gebruikt hij het woord in het Grieks parakletos. Parakletos. Dat is de trooster. Maar ook het woord para. Dat betekent, denk aan een parallelweg. Een parallelweg, dat is iemand, dat is een weg ergens langs, ergens naast. En wat zegt de Heer Jezus nu? Het is beter voor u dat ik heen ga. Heere, blijf! De Heer Jezus zegt, nee, het is beter, het is nuttiger voor u dat ik heen ga. Waarom dan, Heere? Omdat ik een trooster, een andere trooster, let op, van hetzelfde goddelijke wezen zal komen. De parakleet, parakletos, de Heilige Geest die naast je staat, in je woont. Van hetzelfde goddelijke wezen als Jezus. Daarom dat hij kan zeggen, het is beter. Het was niet beter dat Jezus was gebleven. Het was beter dat hij naar de Vader zou gaan en van de Vader de Heilige Geest zou zenden. En dat is precies wat hij gedaan heeft. En wat lezen we nu? Hij is parakletos, hij staat naast ons. Ik hoef niet naar de heggen en de stegen op zoek naar de Heer Jezus. Want een goddelijk persoon, gelijk aan de Vader en de Zoon, is para naast mij, sterker woont in mij tot in eeuwigheid. Dat is wat we hier leren. Hij die naast je staat. Wat een geweldige waarheid om te weten. Een wonderbaarlijke gedachte. En daarbij weet de Heilige Geest precies wat wij nodig hebben. Een onpersoonlijke kracht weet niet wat wij nodig hebben, maar de Heilige Geest wel. Daarbij, de Heilige Geest kan in al ons noden voorzien. Veel mensen, ook christenen, worden getiranniseerd door angsten. Allerlei soorten angsten. Maar wanneer je beseft dat de Heilige Geest gelijk aan Jezus, sterker nog, stel je voor dat de Heer Jezus naast je staat. Ga je overal naartoe? De Heer Jezus zegt, een andere parakletos, andere trooster, gelijk aan mij, staat naast je. De geest van Jezus. Wanneer je beseft, wanneer deze waarheid binnenkomt, landt, wortelt in de aarde van je hart, wanneer je daaruit gaat leven, bewust bent dat Hij met je is, tot in eeuwigheid, deze goddelijke persoon, gelijk aan de Heer Jezus Christus,
dat helpt je om angsten te overwinnen. Ben je bang in het donker? Ben je bang om alleen thuis te zijn? Ben je bang als je een geluidje hoort wat je niet kent? Ben je bang om alleen over straat te lopen? Bang voor inbrekers, indringers? Nou, niemand komt je huis binnen tenzij de Heer het toestaat. De Heer is bij je, deze eeuwige persoon. De Heer Jezus, de Heilige Geest is bij je. Net zo reëel als de Heer Jezus bij zijn discipelen was ten tijde van zijn omwandeling op aarde. Net zo reëel, net zo reëel. Wordt er ingebroken, de Heer staat er toe. Hij wil dat in mijn leven blijkbaar gebruiken. Om mij te vormen, om mij een les te leren. En weet u, het ergste wat ze mij zouden kunnen aandoen is dat ze mijn leven nemen. Om vervolgens de liefste van mijn leven te zien, de Heer Jezus Christus. De belangrijkste, mijn adem, mijn hartenklop, het licht in mijn ogen, mijn God te zien. Dat is het ergste wat ze kunnen doen. Besef dat God de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, deze paracletus, bij je is. Net zo reëel als de man of de vrouw die op dit moment naast je zit. Net zo reëel. Alleen hij is de God. God de Heilige Geest. Die almachtige geest. Gelijk aan de Heer Jezus Christus. Ben je bang voor dieren? Heb je vliegangst? Ben je bang voor kanker? Of bang voor ouderdom? Voor de dood? Of wat voor angst het ook is. De Heer Jezus zegt, een helper zoals ik ben is aan uw zijde. Parakletos. Op welke eenzame weg je ook gaat in dit leven, doordat je misschien een geliefde hebt moeten afstaan die van je genomen is, die is gestorven. Een kind wat gestorven is. Misschien is er wel een man of vrouw van je weggelopen. En ben je gescheiden. Wat een bitter leed is dat. Wat een bitter leed is dat. Het is nog erger als wanneer iemand door de dood wordt weggenomen. Maar in dat alles is het besef dat de Heere in de persoon van zijn Heilige Geest zo reëel naast je staat. Dat je op hem mag leunen. Dat hij werkelijk naast je para, dat hij naast je staat. Deze goddelijke, almachtige trooster, helper, ondersteuner, bemoediger. Is een geweldige kracht in je leven. Ken je God, de Heilige Geest? Train je in het bewustzijn van zijn tegenwoordigheid. Besef dat hij bij je is. Daarom dat de Heer Jezus kon zeggen, het is beter. Het is nuttig. Hoe kon hij dat zeggen? Dat kon hij alleen maar zeggen, omdat de Heilige Geest zo'n geweldige trooster en vriend is, die naast je staat. Goed, ik ga afsluiten, want naast deze bemoediging is er natuurlijk ook een uitdaging. Als de Heilige Geest niet meer was dan een kracht, energie of invloed, dan zouden wij ons best doen om deze kracht te ontvangen. En je zou zien dat wij deze kracht ten gunste van onszelf gebruiken. Wij leven in een tijd waarin we dat zien. Je hoeft maar op YouTube een paar namen in te vullen van welvaartspredikers. Of je ziet dat mensen zeggen, bijvoorbeeld, ik noem even een naam, Benny Hinn. En zo zijn er velen. Die zeggen, the anointing is in my hand, de zalving is in mijn hand. En dan doen ze zo over een zaal, en een hele zaal gaat plat achteruit. En dit doen ze en dat. Ze beschikken over de Heilige Geest. Zij beschikken over de Heilige Geest. Ik vind het iets gruwelijks. Het is gruwelijk. Het is eigenlijk
wat Simon de tovenaar, die bood geld, die zag dat de apostelen in de naam van de Heer krachten deden door de Heilige Geest. En hij bood geld om deze kracht te ontvangen. En u weet wat de apostelen tegen hem zeiden. Ze sloegen hem met blindheid. En die wezen dat radicaal af. De Heilige Geest. Wij kunnen niet over de Heilige Geest beschikken. Hij is God. Hij is de ontzagwekkende Heilige Geest. Die op uw en mijn levensheiliging uit is. Het gaat er niet meer om dat wij meer van hem krijgen. Wij hebben alles uit genade door het geloof van hem ontvangen. Het gaat er nu om dat hij meer krijgt van ons. Dat wij de totaalsom van ons leven aan hem uitleveren. En zeggen, Heilige Geest van God, vul mij. Neem mij. Breek mij. Opdat ik door u gevormd kan worden. Tot een beelddrager van Jezus Christus. Omdat God alleen in zijn Zoon Jezus een welbehagen heeft. Dus dat is in feite ook de oproep en de uitdaging. Niet wij kunnen over de Heilige Geest beschikken. Het is andersom. De Heilige Geest wordt over ons te beschikken. Ik hoop dat u begint te begrijpen waarom dit onderwerp zo belangrijk is. Waarom wij meer zouden stilstaan bij het feit dat hij de almachtige geest van God is die naast ons staat en in ons woont, dan zou dat alles wat we doen beïnvloeden. We zouden selectiever zijn in de plaatsen die we bezoeken. Wanneer je beseft, de Heer, de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest gaat met mij mee. We zouden selectiever zijn in de plaatsen die we bezoeken. We zouden selectiever zijn in datgene wat we via beelden of boeken of tijdschriften bij ons naar binnen laten komen. We zouden selectiever zijn in de woorden die we gebruiken. In feite zal ons hele leven daardoor diepgaand beïnvloed worden. Het besef dat deze Heilige Geest van God naast ons staat en compleet alles meemaakt wat wij doen. Daarom dat we natuurlijk ook kunnen bedroeven. Wij bedroeven omdat hij naast ons staat. En wij soms op plaatsen komen of beelden zien of woorden lezen. Woorden die over onze lippen komen, die hem bedroeven als Heilige Geest. Wat moet ik dan doen? Als ik de Heilige Geest bedroef. Nou, wat doe ik als ik mijn vrouw bedroef? Dan ga ik naar haar toe. En dan vraag ik vergeving. Dus ik schat, ik ben hard naar je geweest. Of ik ben koud of afstandelijk. Ik heb je geen aandacht gegeven. Dus als ik de Heilige Geest bedroef heb door zonde. Dan beleid ik mijn zonde. En dan geef ik mij bij vernieuwing aan hem over. Weet u het enige doel? Is van deze boodschap is om u bekend te maken met mijn vriend en ik zeg het met eerbied, de Heilige Geest. En waarom noem ik hem zo? Omdat het in het woord parakletos, trooster, die elementen zitten. Wat is een vriend? Dat is iemand die naast je staat. Dat is iemand die je troost. Dat is iemand die je opvangt. Dat is iemand die je stimuleert. Dat is iemand die je vermaant als je dat nodig mocht hebben. En dat is alles wat de Heilige Geest doet. Ja, welke vriend is onze Jezus? En Abraham wordt een vriend van God genoemd. Mogen het zo zijn, mannen en vrouwen, dat jullie en ik, dat wij vrienden zijn van God. De Heilige Geest.